Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Over de hele wereld iedereen zo'n beetje wel vanille lekker vindt. Ja, het idee daarachter is dat moedermelk naar vanille smaakt. Je eigen stank vind je over het algemeen minder erg dan stank van iemand anders. Lavendel, dat doen ze ook wel eens in eten, ja, of in koekjes. Zo. En dat is al heel snel heel erg overheersend, ja, en heel vies eigenlijk. Gewoon te veel parfumerig, ja, in plaats van etensbare.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en dit is Moet Jij Weten. De podcast waarin we antwoord krijgen op allemaal vragen die we niet zelf kunnen beantwoorden.
Geur. Het kan zo lekker, maar tegelijkertijd ook zo vies zijn. De geur van vers gebakken brood, een warme kop koffie of schoon linnen. Het geeft je een goed gevoel, je haalt herinneringen op en kan er soms zelf geëmotioneerd door raken. Maar waarom koppelen wij herinneringen aan geur? Hoe belangrijk is de geur eigenlijk in ons dagelijks leven? En wat hebben oma's toch met geur te maken? De persoon die het antwoord op al mijn vragen moet weten is Frank Bloem. Hij is parfummaker en geurontwerper en heeft zijn eigen geurlaboratorium. De gast gaat mij vandaag in geur en kleur vertellen wat er allemaal gebeurt vanaf de eerste vleug. Welkom.
Dank je.
Ja. Eerste vraag, hoe ruikt het hier?
Nou, hier ruikt het eigenlijk niet zo heel sterk. Maar nee, toen ik net hier naartoe liep, zo door het hele gebouw, rook ik wel allerlei verschillende luchtjes. Een beetje, ja, veel parfumerige geuren ruik je in binnenruimtes altijd. Mensen die dragen toch wel heel veel parfum eigenlijk.
Die lekker zijn losgegaan met, ja, een parfumdouche. Ja, want ik vond het zelf hier soms een beetje stoffig ruiken. Beetje zo kartonnerig.
Kartonnerig? het ruikt een beetje verfachtig misschien. Een beetje zoals... Maar dat komt misschien omdat ik nu een witte muur zie. Maar
oh, ja,
dat latexachtige, wat vers geverfd. Nou, niet echt, ja, vers geverfd, maar nou ja, een beetje stoffig.
Heel wat specifiek.
Ik om even te zeggen wat ik ruik ook mijn eigen koffie heel, zeg ik. Dus dat is ook afleidend. Ja. Koffie, ja, is altijd een moet je eigenlijk... Dus ik stom dat ik koffie heb meegenomen, want dat...
Verstoort alles.
Ja, verstoort eigenlijk alles. Dan ruik je alleen nog maar koffie.
Ja, dat overheerst. Ja. Zoals ik in de intro ook al benoemde, we gaan natuurlijk hebben over geur. En jij bent daar een expert in. Hoe zou je jezelf noemen?
Ja, dus ik noem mezelf eigenlijk... Ik ben oorspronkelijk beeldend kunstenaar. Dus ik kan bewijzen. Ik heb op de Rietveld Academie gezeten. Daar heb ik een diploma van. Dus dat is gewoon zo dat ik dat, ja, ben. Maar ze noemen het ook wel neusgeurkunstenaar. Maar dat... vind ik zelf een heel stomme, want ik ben eigenlijk niet alleen maar een neus. Dus het is nog wel meer dan alleen een neus. En ik vind ook neus niet echt een hele erg vlotte benaming.
Nee.
Dus ik zeg zelf heel vaak geurkunstenaar of geurontwerper.
Ja.
En ik maak niet alleen parfums, ik maak ook allerlei andere geuren. Dus het is niet parfummaker of parfumontwerper of parfumeur is ook wat... Ja, dan zou het weer alleen maar parfum zijn. Dus,
ja,
dus ik wissel een beetje af.
Ja, want je bent ook over de hele wetenschap van geur en waar het vandaan komt. En,
ja, en, ja, wat er, ja, en ik maak veel voor kunstenaars die met geur willen werken. Of musea die geur willen laten ruiken. Of wie dan ook iets met geur wil doen. Dus het is dan niet alleen maar per se lekkere geuren. Dat kunnen ook vieze geuren zijn. Dat, ja, kan van alles zijn.
Zo. Maar is het ook zo dat mensen hetzelfde lekker vinden? Is daar een soort van...
Nou, er is niet echt een consensus over. Wat ik wel laatst las, is dat over de hele wereld iedereen zo'n beetje wel vanille lekker vindt ruiken.
Vanille, dus
dat,
okay,
is dan wel een...
En waarom vanille?
Ja, het idee daarachter is dat moedermelk naar vanille smaakt. En dat,
okay,
iedereen over de hele wereld dat als eerste ervaring heeft. Dus dat daar een soort algemene imprint, zeg maar, is van iedereen heeft in het begin van zijn leven die smaak geroken en is dus geproefd en is geassocieerd met prettig. Standaard vindt iedereen dat lekker. Maar voor de rest is eigenlijk geur iets dat heel erg wordt, eigenlijk niet wat je heel erg leert lekker te vinden of vies te vinden, of wat je door associaties en herinneringen bepaalt eigenlijk wat je lekker of vies vindt. Daarom zijn ook heel veel geuren niet per se lekker of per se vies.
Ja.
Of hebben een, heel vaak zie je ook dat cosmetica en zo, die doen dan een uitspraak over deze geur, daar word je kalm van of zo. Maar dat is helemaal niet zo. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn als je een heel nare ervaring hebt gehad
met een bepaalde situatie in
een lavendelveld of zo. Ja. Dan is lavendel, vind je dan niet zo lekker ruiken.
Ja, want lavendel is ook iets wat veel mensen vaak lekker.
Ja, en waar ze kalm voor. Ja. Ook omdat dat waarschijnlijk met associaties te maken heeft van vroeger, waar je dan, ja, dat je moeder dat in een zakje in de klerenkast legde of zoiets.
Ergens. Ja, is reuk aangeboren? Hoe ontwikkel je dat?
Het is helemaal in het begin van je leven is het wel noodzakelijk, want het schijnt ook dat baby's op de geur afgaan om als ze zoeken naar de borst. Dus helemaal in het begin is dat heel erg belangrijk, geur. Daarna, later in je leven, is het nog steeds wel belangrijk, want het is eigenlijk een soort waarschuwingssysteem ook, dat je voor je eten, je neus zit ook boven je mond. Dus wat je eet, wat je erin stopt, ruik je eerst.
Ja.
En dat, dus dat geeft een signaal af of het wel goed is. Ja,
een soort van poort. Van we laten ook als er brand of iets verbrand is of iets beschimmeld is, dat je dat gewoon gelijk kan ruiken.
Ja, dan weet je, oh, dit moet ik niet eten. En dan kan je soms weer doorheen, bijvoorbeeld bij beschimmelde kaas of zo.
Ja.
Dan heb je geleerd eigenlijk, oh, deze noodsignalen mag ik negeren, want ik weet zeker dat ik er niet aan.
Ja, sommige mensen vinden het zelfs lekker dan schimmelkaas.
Ja,
en zo.
Dat je schimmelkaas gewoon kan eten. En juist dan die noodsignalen vinden we eigenlijk wel weer prettig.
Ja, dat
is een soort masochisme eigenlijk, dat je door je eigen weerstand heen gaat en het toch gaat eten en dan het extra lekker vindt.
Oh,
maar dat moet je dan dus leren lekker te vinden.
Heeft geur ook en parfum ook invloed op je partnerkeuze, denk je?
Ja, denk het wel. Het verhaal gaat dat je dan op zoek gaat naar een soort complementerende microbiologie. Wat ik zei, van dat die geur van je lichaam heel erg voortkomt uit wat woont op je huid.
Ja.
Dat je daar dus door te ruiken weet je, oh, maar ik heb nog wat van die gisten nodig. Die heb ik nog niet.
Ja.
Misschien moet ik daar mijn partner op. Misschien word je gewoon geregeerd, zeg maar, door al die gisten en die dingen op je huid daarin. Ja. Veel meer dan dat wij denken.
Om je geur te trainen moeten we veel bewuster met onze geur omgaan. Dus de hele tijd gewoon proberen op het moment te gaan ruiken. Wat ruik ik nou eigenlijk? Want soms gaan we maar door en dan opeens word je overvallen door een geur dat je, oh, wat stinkt het hier? Of oh, wat ruikt het lekker? Dus dan overvalt het me meer dan dat ik er bewust.
Ja, het is nou ook weer niet dat ik de hele dag echt zo bewust aan het snuffen ben. Maar het is eigenlijk gewoon door er mee bezig te zijn, gaat het eigenlijk ook automatisch. Word je eigenlijk automatisch steeds meer. Ja, besef je steeds meer dat er geur om je heen zit. En ruik je dus eigenlijk steeds meer dingen.
En waarom denk je dat we dan bepaalde geuren wel lekker vinden en niet lekker vinden? Want ik bedoel, we vinden allemaal als iemand een scheet laat of een wc binnen lopen, dat het echt stinkt. Niemand die dan denkt van, oh.
Nee, dat klopt. Maar je eigen stank vind je over het algemeen minder erg dan stank van iemand anders. Je kan je hersens niet foppen. Je hersens weten gewoon dat jij die stank veroorzaakt hebt. Dus dan vinden ze dan is dat minder gevaarlijk dan stank van andere mensen. Dus je eigen geuren zijn daardoor minder vies. Je eigen wind vind je niet zo erg om daarin te zitten.
Ja, maar bijvoorbeeld zweetgeur kan je van anderen heel vies vinden. Maar van sommige mensen vind ik het ook helemaal niet vies of zo.
Ja, dat hangt misschien ook af van wie het afkomt. Of je die persoon leuk vindt of niet. Ja, en met zweet is het ook nog zo dat als het vers is, stinkt het eigenlijk helemaal niet zo. Wat uit ons lichaam komt, dat zijn eigenlijk op zich niet heel erg stinkende dingen. Dat is zweet en vet. Lichaamsvet om je huid vet te houden.
Mm-hmm.
En dat begint pas te stinken op het moment dat er allerlei microben die op onze huid leven, dat gaan opeten eigenlijk. Na een tijdje begint dat te stinken, maar in het begin nog helemaal niet.
Maar aan zich kunnen we mensen ook soms vinden stinken.
Ja, dus zelfs een ziekte dat je echt gewoon stinkt. En dat je dat dat je er niks tegen kan doen, maar dat je wel heel erg stinkt naar knoflook of naar mensen die gewoon permanent stinken. Nee, ik heb ook wel eens bij iemand gehad en die zei, ik draag geen parfum, want bij mij stinkt alle parfum.
Oh.
Dus dacht ik, wat een onzin. Dan gaan we even proberen die van mij maar eens. En toen bleek inderdaad dat ik het ook vies vond ruiken. Dus dat kan je hebben. Dat je een bepaalde... En ik weet dan niet of dat door geur komt, dat die zeg maar uit je lichaam komt, of dat het bepaalde bacteriën zijn. Nou, bij die ziekte, dat schijnt wel dat je lichaam dan bepaalde geurstoffen aanmaakt die...
Ja.
Ja, die echt vies ruiken.
Die wij vinden vies ruiken, of die associëren met die vies.
Ja, die wij vies vinden ruiken.
Ja. Want
en je hebt ook natuurlijk nog dat je neus, dat er iets mis met je neus, waardoor je alleen maar stank ruikt.
Ah.
Dat kan ook nog dat je, en je hebt zelfs met corona hadden mensen allemaal fantoomgeuren en zo. Geuren die er helemaal niet zijn, die roken ze dan. Dat zijn vaak vieze geuren.
Het ruikt lekker naar mijn oma's huis, of het ruikt naar de natuur, of... Wanneer ontwikkelen die geurherinneringen zich?
Nou, ik heb het idee dat vaak al heel... Dus op een bepaalde leeftijd dat je die geuren... dat je daar bewust van wordt, van geur. En dat je daar ook soms heel sterk op reageert. En ook dat die herinneringen heel erg met geur samenhangen. Dus ik geef heel veel workshops. En dan merk je eigenlijk altijd dat inderdaad oma heel vaak naar boven komt. Dus dan ruiken mensen iets en denken ze... Oh, dit ruikt een beetje naar... Mijn oma. En dat heeft waarschijnlijk mee te maken dat je op een bepaalde leeftijd gewoon nog veel bij je oma bent. Dat je oma ruikt. Bij je oma ruikt het anders dan bij je eigen ouders. Bij je ouders thuis. Daar ben je aan gewend. Dat ruik je eigenlijk niet meer. En dan kom je in een andere omgeving. En dan ruik je ineens. Het ruikt hier anders. En bij je oma, die gebruikt ook nog wat parfum en dat soort dingen. Dus die heeft wat extra geur. En dat is tegelijkertijd ook een geur die je later nooit meer ruikt omdat je oma dan overleden is.
Dus ja.
Daar zit ook nog een periode tussen dat je het heel lang niet geroken hebt. En dat je ineens denkt, zo rook het toen.
Ja.
Dus die geurherinneringen daarvan is er ook vaak nodig dat er een tijdje tussen zit. Dat je het even niet geroken hebt. Zodat je dan denkt, maar dit rook zoals toen.
Ja.
En als je dat de hele tijd nog steeds ruikt, dan heb je die sprong. Niet.
Ja, want ik wilde net zeggen, ik bedoel, als het feit is dat een bepaalde geur je doet denken aan een herinnering van je oma, dan en je voelt het niet lekker in je vel, dan is het eigenlijk wijsheid om lekker in je kamer die geur op te doen. Alleen dan wen je er dus weer aan, zeg je.
Ja, dan wen je er dus weer aan. Dus het is, die herinnering is niet heel lang houdbaar.
Ja.
Als je kan het stuk maken door dat er weer te gaan ruiken en dan gaat het weer gewoon ruiken naar het ding zelf in plaats van naar de herinnering.
En kan je dan een ruimte prettig laten voelen door geur? Kan ik denken, als ik daar ben, is het altijd of ik heb een bepaald gesprek en er hangt een gespannen sfeer. Ik zet even lekker lavendel en noten op tafel.
Nou, je hebt natuurlijk wel sowieso mensen die gespannen zijn, die bang zijn, die scheiden angst, zweet af. En dat ruiken heeft ook een speciale geur. Dus in plekken waar mensen heel vaak heel bang zijn, heb je een soort onaangenaam gevoel, omdat daar die geurstof hangt van het angstzweet. Met geur. Ik zelf denk altijd, je moet niet te veel geur gebruiken om mensen te beïnvloeden daarmee. Omdat het ook heel vaak te veel is. En dan is het juist niet goed. Je kan beter een heel neutraal ruikende ruimte hebben dan dat je heel erg veel gaat toevoegen aan geurstof. Waardoor je denkt, wat ruikt het hier? Want geurstoffen hebben ook nog vaak invloed op elkaar. Dus als je angst geur hebt in een ruimte en je doet daar lavendel bij, kan het ook nog zijn dat je juist dat versterkt.
Op liefde zeggen ze wel eens dat je dan pheromonen geur.
Ja.
Dat zijn hormonen.
Ja, je hebt een soort spreetjes, die kan je dan in winkels kopen en dat zou dan lustbevorderend zijn en zo. En dat daar is wel, ik weet zelf dat eigenlijk niet echt werkt.
Oh, okay.
We hebben die pheromonen, er is wel een bepaald pheromoon wat dan onderzocht is waarvan ze weten, dit zou wel eens te maken kunnen hebben met seksualiteit.
Ja.
Alleen, er is geen ontvanger bekend. Dus misschien werkt het wel, maar ze weten niet hoe het dan precies werkt. En er is niet een soort, want als er iets wordt uitgezonden, moet je ook een ontvanger hebben waarmee je dat kan ontvangen. Dus een neus is een ontvanger.
Ja.
Maar die neus die doet niks met feromonen. Dus er zou dan een speciaal orgaan moeten zijn. Dat dachten ze dat ze dat hadden. Dat zit ervoor in de neus, een klein stipje. En dat, maar dat orgaan is niet meer, werkt niet meer.
Okay.
Dat werkt alleen in de baarmoeder schijnt.
Ja.
En dat dus op het moment dat je geboren bent, is dat al niet meer actief. Mm-hmm. Dus dat hele verhaal van die feromonen is een totaal...
Ah, dat kunnen we hierbij ontkrachten.
Vaag gebeuren.
Want ik heb wel eens scènes uit Friends gezien dat Joey gewoon zichzelf helemaal een feromonenparfum ging doen. Omdat hij dan aandacht wilde van een meisje.
Ja, werkte dat bij Friends?
Ja, waarschijnlijk in Friends wel, maar dat is een serie.
Ja.
Maar hierbij kunnen we het ontkrachten.
Ja, dat werkt niet.
Dus eigenlijk zeg je, je kan emoties op een bepaalde manier sturen door geur. Maar niet echt, ik zet nu dit neer, dus jij voelt je blij. Of ik zet nu dit neer.
Als je over geurkaarsen bijvoorbeeld hebt, zou ik niet bij een diner een geurkaars neer gaan zetten. Want dat moet wel samen gaan met het eten.
Ja.
En heel vaak zijn die geurkaarsen niet... Ja, dat zijn zulke heftige geuren. Dat die heel erg met het eten zouden gaan samen.
Ja, want in eten zit weer knoflook en best wel heftige...
Nou, als je daarover nadenkt, wat we eigenlijk eten, dat zijn vaak dingen die helemaal niet zo lekker ruiken. Kaas, knoflook.
Ja,
kool.
Terwijl dat vind je dan heel lekker ruiken. Terwijl je denkt, ja, ik zou geen kaars willen van kaas, knoflook en augurken.
Dus dat werkt eigenlijk niet goed samen, eten en geurstoffen. Dus je kan beter... Nou, het werkt misschien iets beter samen met een toetje, kan ik me voorstellen. Dat zit al iets meer in de richting van dezelfde geur als die geurstoffen. Ja, net zoals bijvoorbeeld, je weet het ook met lavendel. Dat doen ze ook wel eens in eten of in koekjes. En dat zal heel snel heel erg overheersend en heel vies eigenlijk. Gewoon te veel parfumerig in plaats van etenswaren.
Maar zijn geurstokjes en kaarsen dus eigenlijk een beetje overrated, zeg je bij?
Nou, het is natuurlijk wel leuk om je huis een bepaalde geur te geven. Maar je went er ook heel snel aan. Dus het is meer voor mensen als ze binnenkomen dat ze een... denken, hé, wat ruikt het hier lekker?
Ah.
En dan als ze binnen zijn, ja, dan na een minuut of 10 of zo, ruik je het niet meer. Omdat je neus er dan aan gewend is. Dus je moet het veel meer als een soort effect strategisch inzetten.
Dus je hoeft eigenlijk je geurkaars ook maar 10 minuten aan te doen. Ja, daarna is het effect
wel,
sowieso
als
weg.
Als binnen is, dan ruikt het niet meer, ruiken ze het daarna niet meer.
Maar verbloemen wij onszelf, denk je, een beetje of om met geur? Dat we het een beetje onszelf camoufleren eigenlijk. Van we willen eigenlijk zo graag een leuke herinnering bij onszelf... bij een ander opwekken door onszelf parfum op te doen?
Ik denk dat het voor een deel ook is dat parfumeren niet alleen maar om te verbloemen. Ik denk dat het voor een deel ook is om je eigen geur te verbeteren. Of een beetje te verdraaien. Maar tegelijkertijd met dat parfumeren versterk je ook je eigen geur. Want die geurstoffen zijn niet alleen maar die geurstoffen. Maar die zorgen ook dat je eigen geuren, die je eigen lichaamsgeuren, ook sterker worden. Dus het is gewoon eigenlijk het meer present zijn of aanwezig zijn van jezelf, van je eigen lichaam in een ruimte. En daarom is het ook vaak storend voor mensen. Omdat je denkt, ik wil jouw geur niet...
Ik wil niet dat je zo aanwezig bent. Ja.
Nee, inderdaad. Dus het is een vorm van schreeuwen eigenlijk, maar dan met geur. Dus denk ik niet heel erg verbloemen met geur. Het is meer je eigen geur... op een andere manier inzetten.
En als je het parfum opspuit, verschilt het ook per huid? Dat gaf je ook al eventjes aan, want het is anders dan dat... als wij dezelfde parfum op zouden doen, zou het anders ruiken, toch?
Ja dus het werkt samen met de geur van je eigen lichaam. Dus je kan, dat is ook de reden waarom het bij sommige mensen parfum anders ruikt dan bij andere mensen.
Ja.
Het is niet, en daarom is dat verbloemen ook een beetje een verkeerd idee... dat je echt... met een parfum je eigen geur laat verdwijnen. Dat is niet zo. Het gaat samenwerken en je krijgt een soort nieuwe geur... van het parfum plus je eigen huid.
Ja.
Ja, dat kan soms goed uitpakken en soms niet.
Als we dan geen parfum zouden gebruiken... een mens aan zich, waar ruikt een mens naar? Zonder parfumlaag.
Ja, heel veel van die parfums die hebben ook wel iets huidachtig. Een beetje huidachtige geur. Je huidvet, dat heeft niet echt een hele sterke geur. Pas als het wordt afgebroken, gaat het vies ruiken bijvoorbeeld. Maar in de zomer, als de zon schijnt, dan komen er zonnestralen, UV-stralen. En die breken dat een beetje af, dat vet. En dat geeft hele lekkere geuren. Dus hoe je soms na het strand ruikt, het ruikt heerlijk. En dat zijn eigenlijk dezelfde geurstoffen die ook in parfum gebruikt worden.
Yeah.
Die dan gewoon gevormd worden door de zonnestralen en door oxidatie. Dus dat inwerking van zuurstof. Dat is op zich wel een slecht teken, want dat betekent dat je beschermende huidvet opgelost wordt door die straling. Maar het ruikt ook heel erg lekker. En heel veel van die geurstoffen die wij ruiken en die we lekker vinden, komen eigenlijk door dat soort processen. Ook appels ruiken en zo. Dat is ook allemaal vetten die worden op een of andere manier afgebroken worden. Daardoor een hele lekkere geur geven.
Maar het kan ook zijn dat je dan die geur associeert weer met een lekkere dag op het strand. De geur van de zee en de geur van zon.
Ja, en wij denken dan dus, dat is heel erg parfum gerelateerd. Maar dat is niet per se parfum gerelateerd. Het is ook parfum die daar gebruik van maakt.
Ja.
Van die lekkere geurstoffen die wij gewoon al eigenlijk al ons eigen lichaam zelf al
herkent.
Maakt.
Ja, en huid aan zich. Want ik heb ook wel eens gelezen dat het dan naar kaas ruikt. Dat mensen dat zeggen.
Ja, nou, maar dat kaas is wel ook wel interessant. Want de microben, dus de gisten en zo, die op kaas leven. Dus die kaas tot kaas maken. Dat zijn eigenlijk dezelfde die op ons huid leven. Dus bij kaas maak je eigenlijk een soort menselijk lichaam na. Je kijkt heel vies nu.
Ja. Mogen mensen wel gewoon een kaaskop noemen.
Inderdaad. Daar dus wat er op die kaas aan microben zit, dat zit ook op onze huid.
En is het ook zo dat er dan een bepaalde formule is? Want je zegt, als jij een nieuwe geur gaat ontwikkelen, waar let je dan op? Is er dan een soort van maatstaaf van, maar als je dit en dit, je moet altijd bepaalde dingen kaderen?
Als ik een nieuwe geur maak, dan begin ik meestal met een idee. Ik heb 200, zo'n beetje 200 flesjes met geurstoffen. En dan zoek ik daarin de geurstoffen die het beste passen bij dat idee. Dus die ik meestal bij vind ga associëren. Dan hou ik een stuk of 10 over of 20 of zo. En daar begin ik dan mee. En dan langzamerhand kijk ik hoe dat samen gaat. En dat bouw je dan zo langzaam stap voor stap op. En wat ik zei, parfum, dat ruik je als je het opspuit, ruikt het vaak anders dan een half uur later. En dan aan het eind van de dag ruikt het alsnog anders. Dus je maakt ook een soort verhaal eigenlijk in de tijd. Dus hoe het begint, hoe het na anderhalf uur ruikt. Nou, beginnen ze gaat ook al vrij snel weg. De eerste geurstoffen die je ruikt, die zijn vaak na 10 minuten of een kwartier al verdwenen.
Ja.
Dan haal je nog dat heet dan de topnoot. Dan heb je nog het middendeel van het parfum. Dat zijn de hartnoten. Die blijven ongeveer anderhalf uur te ruiken. En dan heb je nog de basisgrondstoffen. Ja. En die kunnen een hele dag te ruiken zijn. Ik werk altijd van basis naar de top toe. Omdat je niet zo goed door die topnoten heen kan ruiken wat je aan het doen bent. En dan bouw je dat op. En dan meestal verpest ik het dan de eerste keer een beetje. Dan denk je, ik ben lekker bezig. En dan doe ik nog wat van dat erbij. En dan is het mislukt. Aldoende, en dat kan best wel lang duren. Omdat het, als je het hebt gemaakt, dan doet je neus het niet meer goed. Want je neus is oververzadigd, zeg maar. Dus dan moet je het een dag of een paar dagen even laten rusten. Kijken wat je eigenlijk hebt gemaakt. En dan weer iets nieuws. En dus je bent zo een paar maanden of soms zelfs een half jaar bezig om parfum te maken, ik althans, dan heb je uiteindelijk die formule. Dat is een Excel-bestand. Heel saai, eigenlijk gewoon een lijst met ingrediënten en de hoeveelheid druppels. Dat wordt dan helemaal omgezet in, dat moet dan nog gecontroleerd worden door iemand die onderzoekt of er niet te veel allergenen en dergelijke in zitten. Dat is ook de reden waarom parfum vaak zo duur is. Er zit best een hoop ontwikkeling in. Ja, het gekke is altijd, schrikken als je weet dat wat je die parfums, zeg maar, die voor de grote markt gemaakt zijn, 2% van de prijs is de inhoud van het flesje. Dus de rest is allemaal de buitenkant en wat er
marketing.
In zit. Ja, marketing en winsten. Heel veel kledingmerken die maken niet zoveel winst met kleding verkopen, maar die maken wel heel veel winst met parfum verkopen.
Ja.
Dus daarvoor is het een manier om geld te verdienen. Zodat
dus het is niet alleen duur omdat het inkoop duur is, maar ook duur omdat er gewoon grote marges op zitten.
Er zitten enorme marges op.
We hebben het er in geuren en kleuren over gehad. We weten dat pheromonen, zoals Joey het in Friends doet, niet werkt. We weten wel dat het heel belangrijk is dat de geur toch wel altijd een bepaalde herinnering bij zich draagt. En dat het ook per type mens, per type huid, per situatie verschilt. En ik ben weer heel wat wijzer geworden. Dus dankjewel voor je komst.
Graag gedaan.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.